Welkom bij de podcast Een Groot Geheim in Nederland. Deze podcast gaat over beloning en alles wat daarbij hoort, zoals je salaris. Hij is bedoeld voor werknemers en ondernemingsraden die het gesprek willen aangaan over beloning en beloningsverschillen. De podcast biedt kennis en inzicht in hoe beloning nu echt werkt. Met die kennis kun je in gesprek gaan met je collega's, je leiding of de OR, om zo te komen tot meer inzicht en betere resultaten. De podcast is in samenwerking tussen EPROM, al jarenlang de specialist op gebied van belonen, en HBU, de OR-expert. Beide organisaties zijn gericht op het behalen van resultaat bij hun klant, voor hun klant. We delen de visie dat we mensen zoveel mogelijk invloed willen geven op hun eigen werk en de bijbehorende beloning. Met deze podcast helpen we je graag het grote geheim in Nederland te onthullen. EPROM en HBU, voor elke werknemer meer grip op de eigen werkomgeving.
De tweede aflevering over ethiek en belonen. We hebben het al eerder gehad over belonen en alles wat gebeurd is en rondom de structuren en begrippen. En ik denk dat het leuk is om eventjes jou het woord te geven, Marion. Een voorbeeld, een casus over ethiek en belonen. Ga je gang.
Dankjewel, Hielke. Ja, hallo. Leuk dat jullie weer luisteren. Ja, beloning, geld. Maar hoe hou je het een beetje fatsoenlijk? Dat is eigenlijk waar we het dan over hebben. Daar kan je heel lang over praten, maar ik begin even inderdaad voor te lezen uit... Nou, ik mag niet zeggen eigen werk, maar wij bij EPROM hebben onze oprichter, heet Joop Schmid, en die heeft resultaatgericht werken uitgevonden, tussen aanhalingstekens. En ik wil even iets voorlezen als aftrap uit het boek Resultaatgericht functioneren en belonen. Arbeid en beloning. Als jij mijn auto wast, krijg jij van mij een tientje. Dat moest ik elke week vragen aan mijn zoon, vertelt Joop. En soms zei hij, ja, oké, maar meestal was het nee. Deugde mijn beloning niet? Of was het werken niet leuk misschien? En ik heb toen bedacht dat ik het werk leuker kon maken als hij zelf kon uitmaken wanneer en hoe vaak hij de auto zou wassen. Ik ging mijn zoon verantwoordelijk maken voor het schoonhouden van mijn auto. Maar dat leek hem wel wat. Een vaste vergoeding en vrijheid van handelen. Ja, je raadt het al, ik was mijn geld kwijt en ik had nog steeds geen schone auto. Maar gelukkig kwam mijn echtgenote met een wat meer traditionele aanpak. En zij zei tegen onze zoon, ja hallo, je moet werken voor je geld. Denk je dat het geld aan de bomen groeit misschien? Je zult later ook echt voor jezelf moeten zorgen en dus moeten werken voor je geld. En het is goed als je daar nu al aan bent. Ik heb een hekel aan de mentaliteit van wel geld en niet werken, zei mijn echtgenoten. Ja, onze zoon was onder de indruk en die ging natuurlijk direct onze auto wassen. Het was alleen geen structurele oplossing. Hij ontweek de sociale druk en hij miste de economische prikkel. Want onze jongen van 8 jaar die kreeg gewoon te eten, af en toe nieuwe kleren en bergen speelgoed van ouders, familie en vrienden. Ik heb hem toen ontslagen. Hij was er alleen niet echt van onder de indruk. Nou, dit is de familiegeschiedenis van Joop.
Ja.
En dat zegt wel iets over het belang van loon, hè? En hoe werkgever en werknemer tegenover elkaar staan.
Ja.
En hoe ga je daarmee om?
Gaat dat dus over een win-win situatie? Begrijp ik dat goed?
Nou ja, dat is natuurlijk wel de bedoeling dat je daar uiteindelijk op uitkomt. Dat, dat de verhoudingen gewoon gezond zijn, denk ik. Dat je met je werkgever, als je werknemer bent, goed kan praten over je beloning. Dat je allebei er hetzelfde onder verstaat. Maar dat je vooral tevreden bent over de waardering die je ontvangt. Hè? Want beloning wordt vaak gezien als een vorm van waardering. Vanuit het belang van de werknemer gesproken dan. Hè? Dus ja. Ook vanuit wellicht de ondernemingsraad. Die daar natuurlijk ook op kan toetsen. En de werkgever kijkt toch heel vaak, althans dat is in grote organisaties het geval denk ik, naar een budget. Dit is het bedrag wat we hebben voor de jaarlijkse indexatie. Dus die kijken toch op een hele andere manier. Dat maakt het ook interessant als het gaat om belonen. Is van, waar heb je het eigenlijk over?
Ja, en wat is dan, als je het hebt over ethiek, dan volgens mij heb je het dan over een soort van gelijke waardering of een waardering die past bij de prestatie die je levert. Hè?
Ja.
En In hoeverre heb jij het idee dat daar op dit moment, we kennen natuurlijk de absurde hoge salarissen van bepaalde topbestuurders. Daar hebben we dan wel eens dat gevoel over van de ethiek. Maar weet jij iets te vertellen over wat werknemers nou ervaren op dat vlak? Ik ken de verhalen over dat salaris eigenlijk voor een heleboel mensen niet het belangrijkste prikkel is om bijvoorbeeld bij een bedrijf te blijven werken, maar wel gewoon de waardering, dus de emotionele waardering of het feit dat je complimenten krijgt of dat je het gevoel hebt dat je samen met je team dingen doet. Dus veel meer de sociale component, maar tegelijkertijd hoort er ook die harde component bij de loon.
Basis moet op orde zijn, zeggen wij altijd.
Juist, ja. Kan je daar iets over vertellen hoe belangrijk die ethiek is in de gesprekken die jij voert?
Nou, ik vind het wel leuk dat je het zo aanstipt. En je vult het voor een deel al een beetje aan. Hè? Je hebt het over een prestatie die tegenover een inspanning staat. Je hebt het over werkplezier, andere componenten die meewegen in waarom jij graag bij een organisatie werkt of je aansluit bij een clubje. Maar ik denk eigenlijk dat dit gesprek niet zo heel vaak wordt gevoerd. Althans, in mijn praktijk, en dan gaan we het toch weer over geld hebben, is het toch in eerste instantie, nou, ik gaf het net al aan, hè, vanuit de werkgever vaak het idee van, en dan wil ik niet alle werkgevers over één kam scheren. En ik wil dat ook niet als fout kwalificeren, want je hebt een budget. Maar eigenlijk gewoon het gesprek voeren over welke waarde staat er tegenover jouw inspanning. En welke waarde vind jij belangrijk? En ook in de onderlinge vergelijking. Die wordt volgens mij, nu ik erover nadenk, ik voer dat als gesprek althans niet heel vaak. Misschien dat ze dat binnen OR doen, daar ben ik ook wel eens benieuwd naar. Of misschien toch in een soort van benen op tafel sessie. Ik kom wel weer een beetje uit bij een klant van ons, hè, waar ik het in onze eerste aflevering al over had. Ivy Global, waar ze het sociocratisch doen, daar wordt dat gesprek wel gevoerd. Dus daar komt de ethiek, en onlangs ook in de evaluatie die Ronald en ik hadden met deze klant, daar komt de ethiek wel om de hoek kijken. Want daar zie je als je alle regeltjes loslaat, hè, dus de structuren laat je los, je laat mensen onderling praten, schuren ook, hè, want dat is het. Over, want ze leggen daar allemaal open ook hun salarisvoorstel op tafel jaarlijks. Ja, dan gaat het ook over de ethiek. Want de een vraagt veel meer in zijn jaarlijkse salarisronde dan de ander. En dan moet je dat gaan verantwoorden, dan moet je het gaan uitleggen. Daar zijn ze het overigens nu wel achtergekomen dat ze wel iets van een paar normeringen gaan invoeren. Ja. Maar dan nog steeds in het goede gesprek met elkaar. Dus allemaal op sociocratische manier. Maar lang verhaal kort is, ik denk dat het gaat toch vaak allemaal om dat geld. En ik vind dat een gemiste kans eigenlijk.
Nou ja, natuurlijk gaat het over het geld. Maar dan gaat het er vooral over de bijdrage die je dus als werknemer levert aan het resultaat van de onderneming, om het maar even zo te zeggen. En de verhouding van dat loon dat je ontvangt ten opzichte van de prestatie die je dus krijgt. De onderneming. Hè? Dus als een onderneming miljoenen verdient en jij krijgt er maar een heel klein stukje van. En dan is het dus wel eens, dan is het wel goed om eens te bedenken, wat is nou de ethiek die we daarin hebben? Hè?
Je plaatst nu een heel mooi kader inderdaad.
Gisteren in het nieuws, het schip van Jeff Bezos moet ergens in Rotterdam onder de
brug moet afgebroken.
En dan is het een schip van 480 miljoen. En dan denken we even na over. Wat verdienen de werknemers van Jeff Bezos en op welke manier worden die behandeld? Zit daar dan nog die ethische norm in die wij belangrijk vinden? En
is dat uitlegbaar nog?
Is
dat nog uitlegbaar? En het grappige is dat je probeert maar naar een opvatting te helpen. Misschien. En ik snap wel wat je bedoelt. Kijk, wij komen
dat je eigenlijk wel gewoon een uitspraak daarover doet.
Over het schip van Jeff Bezos?
Nee, gewoon over de ethiek. Het is bijna een filosofische discussie wordt het, denk ik. Maar ik denk dat het wel goed is om te kijken, om werknemers bewust te maken van wat is hun bijdrage en op welke manier kan je dat vertalen naar het deel van de omzet wat ze genereren met z'n allen.
Ja, nou, die vind ik heel interessant. Laat ik daar eerst even op aanhaken. Ik denk dat dat bijvoorbeeld een hele mooie methode zou kunnen zijn. Als je kijkt naar wat is de jaarlijkse uiteindelijke netto winst. En als je dat afzet tegen het salarisgebouw en dan verdisconteert van wie ontvangt er dan wat. En dan heb je bijvoorbeeld ook alweer de toplagen van het management die vaak boven een salarishuis of een CEO uitstijgen. Dan wordt het al ingewikkeld. Maar als je aan mij vraagt, is dat uitlegbaar en is dat ethisch verantwoord? Ja, dan zeg ik nee. Maar dat is even mijn persoonlijke opvatting. Maar dat zijn gegroeide verhoudingen en dat maakt het ingewikkeld. En dan heb je het over bijvoorbeeld binnen een onderneming. Dus zoals je dat bijvoorbeeld ziet, ik kom weer terug op het sociocratische model. En je hebt al door, ik ben daar best wel een klein beetje fan van. Omdat ze daar echt zijn gaan bouwen en dat wel echt op een eerlijke manier doen. Bijvoorbeeld alle seniors zijn op een gegeven moment ook gestopt met groeien. Die zitten op een bepaalde manier in de max van hun schaal. En die laten de juniors nu opkomen. En dan krijg je beloningsverhoudingen die uitlegbaar zijn. Als ze ook een jaar slecht hebben gedraaid, zeggen ze, niemand krijgt er even niks bij. Hè? Dus het vertrek van zo'n loongesprek moet ook altijd zijn op basis van een plus in de winst. Mij spreekt dat, maar nogmaals, dat is mijn persoonlijke opvatting, mij spreekt dat heel erg aan. Dan denk ik, dat zijn beloningsverhoudingen die gezond zijn.
Kijk, richting... Maar dat zijn wel echt een uitzondering. Hè?
Dit zijn de uitzonderingen. Ja, maar jij vraagt mij om een uitspraak. Maar ik kan me wel, dit kan niet in een groot bedrijf. Noem een Shell, noem een bank zoals ABN AMRO. Je kan natuurlijk niet zomaar ineens een salarisgebouw of de afspraken die er staan, zeg maar, van hoe beloon je ook in de prestaties, zeg maar, in de variabelen.
Hoe zouden we dat, wat zou een eerste stapje zijn om dat, want ik zit eventjes te zoeken naar, het is ook heel leuk om het een beetje praktisch te maken voor onze luisteraars.
Want ja, dat is waar.
Iedereen die denkt van, ja, weet je, dat sociocratisch model, fantastisch, dat is de heaven, de upper.
Ik zit in een andere wereld.
Ja. Ik zit in een andere wereld, dus wat je in de eerste aflevering alles genoemd hebt en wat we als tip hadden meegegeven, ga met elkaar, hè, dus letterlijk met je collega in gesprek.
Ja.
Kunnen we daar nog wat aan toevoegen met betrekking tot dit onderwerp, de ethiek? Ik bedoel, is het de eerste stap om met elkaar in gesprek te gaan en daarna eens te kijken van als OR, hè, want is dit wel wat mij betreft een onderwerp voor de OR om dit op te pakken, want dit is niet iets wat je als individuele werknemer...
Nee, dan moet je heel veel slagkracht hebben. Ja. Bijvoorbeeld met Jeff Bezos in gesprek gaan. Maar goed, we gaan even vanuit dat geen realiteit is.
Nee.
Ik heb wat zou de OR kunnen doen?
Dat zijn deur altijd open staat, maar ik weet niet hoe dat...
Ja,
maar ik weet niet welke deur.
Met zo'n schip is dat best makkelijk natuurlijk, want ja, je hebt zoveel deuren, je zegt het al. Ja.
En waar ligt die? Hè? Hoe kom je?
Waar vaart die? Ja, precies.
Nee, dus de OR zou op dat vlak een rol kunnen spelen door... dat artikel 24 is weer een mooi verhaal waar je het over hebt. Hè? Over artikel 24 vergadering, 2 keer per jaar praat je over de toekomst en de manier waarop we de organisatie ingericht hebben. Dus je kijkt naar voren, maar je kijkt ook even terug. En dat is volgens mij goed om te kijken van, hoe hebben we het gedaan de afgelopen jaren met betrekking tot beloning en eventuele stijgingen daarin in verhouding tot hetgene wat we opgeleverd hebben. Dus wat de organisatie heeft verdiend. De winst, zoals jij dat zegt. Ja. Ja. Hoe zouden we ze daar nog een klein stapje mee kunnen helpen? Is daar een methodiek voor of hebben we daar een systeem voor? Of zeggen we van, daar moeten we misschien zelf eens een keer wat over schrijven hoe je dit oppakt. Want dat kan ook, hè?
Ja, nou zijn we nog ineens op de verschillende sectoren uitgekomen. Daar dacht ik net wel aan. Het is nogal een verschil of dat je zeg maar bij een onderwijsinstelling werkt en daar gehouden bent aan de CEO of in de zorg. Of dat je inderdaad in de bank of in de verzekeringswezen werknemer bent of ondernemersraad. Maar in het algemeen geldt, we hebben sinds 2019 hebben we een nieuw artikel in de WOR, artikel 23 lid 2, waarin in ieder geval 100 plus bedrijven met meer dan 100 werknemers nu verplicht zijn om 1 keer in het jaar het gesprek aan te gaan, dat is echt een recht van de OR, met de bestuurder op basis van een aantal vrijgegeven beloningsgegevens of beloningsinformatie op groepenniveau. En ik zou OR in ieder geval gewoon wel daarop willen uitdagen. En ook als je kleiner bent kan dat natuurlijk ook. Het mag niet op individueel niveau, hè, dan heb je ook met de AVG en zo te maken. Maar dit is echt vanuit de wetgever ook bedoeld om dit gesprek op gang te helpen.
Ja.
Niet alleen over de ethiek, maar gewoon ook over die verhoudingen die niet zo vaak niet kunnen.
Ja, en dan komt de ethiek vanzelf naar boven.
Ja, dan leg je zeg maar de boel bloot. Ja.
Je begint met het gesprek.
Ja.
Dus het gesprek ligt er. We hebben de regeltjes. En ik denk dat het goed uit te leggen is waarom die regeltjes belangrijk zijn. En mijn advies is altijd nooit te zeggen, op grond van artikel 23 lid 2 WOR, heb ik recht op deze informatie.
Ben ik helemaal met je eens. Ja.
Maar het is denk ik heel goed om te toetsen of bij je collega's, bij de achterban, of dat ze dit van belang vinden om daarover in gesprek te gaan.
Ja, die ruggengraat weer. Ja,
en dan denk ik dat ze ja zeggen, want het is een heel eenvoudige vraag.
Ja.
Vind jij het van belang om te praten over de beloningsverhoudingen binnen onze organisatie? Of dat wij dat als OR moeten doen? Nou, ik denk dat 9 van de 10 collega's tegen jou zullen zeggen, nou ja, doe dat vooral, want ik denk dat het goed is voor ons allemaal.
Ja.
Dus dat gesprek ligt er denk ik eenvoudig. En als je het op die manier brengt, dan denk ik ook dat bestuurders best bereid zijn om daar met elkaar over in gesprek te gaan. Dat daar informatie onder ligt, dat is de tweede. Dus je hoeft niet te beginnen met de informatie, je kan ook gewoon het gesprek beginnen.
Ja, zeker praktisch beginnen vanuit die achterban. Nee, daar ben ik helemaal met je eens. En er zijn ook tegenstanders zeg maar, van dit wetsartikel, van wat voegt dat nou toe? Nou ja, het is natuurlijk vooral bedoeld om het een zetje te geven, maar de vraag is, ben je het helemaal met je eens of je dat bereikt met een artikel in een wet? In de jaarrekening staan ook die gegevens. Dus in die zin kan je zelf ook gewoon gaan zoeken als OR, zonder dat je inderdaad een briefje schrijft op basis van de informatierecht en artikel 23 lid 2. Nee, ik zou zeker beginnen bij die achterban en jezelf daarmee stevig voelen, maar ook zien dat wat je dan allemaal boven tafel houdt, want we hadden het net over de emoties en de rechtvaardigheid en de eerlijkheid en de beloningsverhoudingen. Alleen als OR is het dan wel aan jou om dan je nek uit te steken. Dat is even de schildpad die uit zijn schildje kruipt. Daar moet je mee aan de slag. Maar ja, het is ook wel leuk, denk ik, om en een nobel doel. Want we hebben het nog ineens over de loonkloof tussen mannen en vrouwen gehad. Maar er valt nog zoveel te doen op dit gebied.
Ja.
En zeker nu in deze tijd van COVID, hè, de crisis die we met elkaar doormaken. Kijk maar naar de journaals en de jeugdjournaals. De mensen in de zorg en in het onderwijs die de straat op gaan. De cruciale beroepen die gewoon keihard moeten werken. En nou ja, eindelijk worden er dan wat gelijkschakelende bewegingen gemaakt om ze iets meer te laten verdienen. Maar hoe lastig is het, hè, om dat structureel te maken in plaats van één douzeurtje?
Ja, en, dat, en dat is ethiek op een heel ander niveau.
Maar dus, maar ook binnen jouw eigen organisatie, of misschien zelfs binnen je eigen afdeling, daar waar, zie je ook wel eens dat lager personeel soms benadeeld wordt. Aan jou inderdaad de uitdaging om binnen jouw eigen clubje, om gewoon eerst maar eens te gaan kijken, denk ik.
Ja.
Wat Hielke inderdaad zegt, heel praktisch, even los van. Maar als je het bekijkt, als je de cijfers boven tafel krijgt, ga eens op zoek naar een jaarrekening, dan kan je zien, waar hebben we het nou eigenlijk over? Is dat een verhouding?
Ja, de cijfers, dat is één. Maar je zou ook gewoon kunnen beginnen met het onderwerp op de agenda zetten.
Ja.
En dan zal je vanzelf merken dat op het moment dat je het op de agenda zet, zonder dat je de cijfers hebt, dat klinkt een beetje gek. Maar dan kom je er vanzelf achter dat het dus ontbreekt aan objectieve informatie om het te beoordelen.
Ja.
Dus als ik jou ga vragen van zullen we het daar eens over hebben in deze organisatie? Dan zal je als bestuurder zeggen van nou dat lijkt me prima. Dan ga je erover praten en dan blijkt dat we hebben geen objectieve gegevens om het nou daadwerkelijk vast te stellen. En dan komt die informatie die je nodig hebt wat mij betreft vanzelf op tafel.
Ja.
Dus het begint met het onderwerp op de agenda zetten. Steun zoeken bij je collega's om te checken of dat ze het belangrijk vinden. Nou, ik denk dat wij beide kunnen zeggen, 9 van onze 10 contacten die zou zeggen, ja, doen. Belangrijk. En vervolgens kijken waar je dan op welke manier die vergelijking kan maken. En dan zal je met de bestuurder samen wel vaststellen van, ja, maar wacht eens even. Als we het hier nou over willen hebben, hebben jullie dan geen gegevens nodig? Ja, goed idee.
Heb het idee dat je hier ervaring mee hebt. Dat hier een strategische gedachte achter zit vanuit jouw praktijk.
Ik doe dit
soort
dingen.
Hoe zorg ik ervoor? Nooit. Nee, doe je dit nooit?
Nee.
Dat ik op een goede manier het gesprek aanga met de bestuurder.
Goed. Ik denk dat we afgesloten hebben met deze tippen. De stappen die je kan nemen.
Ja.
Dan wil ik volgens mij... Ja, ethiek. We kunnen er nog uren over praten. Maar ik wou het hier even bij... Laten.
Ja,
dankjewel.
Later, zegt Freek dan altijd met zo'n duimpje erbij. Nou, ik ben wel benieuwd als er mensen zijn inderdaad die hier iets over kwijt willen bij jou of bij mij. Ik neem aan dat we ergens nog iets roepen over een telefoonnummer of
Ja, dan gaan ze, nou ja, met onze contactgegevens kunnen ze vinden.
Ja, ja. Laat het weten.
Ja, bij HBU.
Zodat we met nog meer mensen in gesprek kunnen.
Ja.
Ja?
Oké.
Okay.
Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.